Als we zo in de wereld rondkijken, dan zijn we inderdaad een klein groepje aan het worden. Een klein groepje gelovigen. En zelfs in dat groepje van evangelisch gelovigen is er al van alles aan de hand. Is van alles wat ons uitdaagt, wat ter discussie wordt gesteld. En daar wil ik met u over nadenken. En ik heb gekozen voor, dat ziet u op de slide staan, de oordeelsdag. Nou, dat is nou niet meteen de meest populaire onderwerp. Maar de Heer Jezus in zijn laatste publiekelijke optreden in het evangelie van Johannes, daar spreekt hij over het oordeel. En dat onderwerp, dat heeft eigenlijk veel meer nuance dan de meeste Nederlanders denken. En daar wil ik eigenlijk ook iets over vertellen, proberen duidelijk te maken. Want ik kom mensen tegen. Mensen tegen die over het geloof iets willen zeggen. Die iets te vragen hebben. En die met dit soort, als je ze confronteert met dit soort eigenschappen van het christelijk geloof. Dat ze het eigenlijk niet kunnen volgen. Het is ouderwets. Het is primitief. Het is, En als je zou kunnen bedenken, of als je bedenkt, dat we zonder dat oordeel kunnen, wat sommige evangelische christenen ook neigen te doen, dan kom je bedrogen uit. Je kunt het echt niet missen. En daarom wil ik mijn verkondiging beginnen met het lezen van Johannes 12. Johannes 12, vers 37 tot en met 50. Daar staat in Johannes 12, vers 37. Maar, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hen. En dat zijn de leiders van Israël. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven. Omdat Jesaja het verder gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun harten verhard. Opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren. En ik hen zou genezen. En dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid zag en over hem sprak. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet. Opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei, wie mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, ik veroordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Maar wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeeld, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik moet zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Tot zover het woord van God. Alleen al dat woord, oordeelsdag, kan een ongemakkelijk en benauwd gevoel geven. Voor veel vrienden en kennissen, familie en vakgenoten is het een van de redenen om, als het ware, niet in God te geloven. Het is primitief en gevaarlijk. Primitief in de zin dat het lijkt te horen bij bijgeloof, bij allerlei angsten. Gevaarlijk in de zin dat gedacht wordt dat als je gelooft in een straffende God, dat je zelf ook sneller gewelddadig wordt, agressiever wordt. En of dat je dat goedkeurt. En dat mensen die daarin geloven ook sneller overgaan tot geweld. Het evangelie, inclusief het oordeel, is niet primitief, maar verrassend genuanceerd. En als het goed begrepen wordt, is het juist een middel tegen wraak en geweld. Maar laat ik het proberen om dat uit te leggen. En daarbij heb ik veel geleerd van Tim Keller. Hij is helaas een paar weken geleden overleden, of een maand geleden of zo. En voor zijn overlijden heeft hij al zijn preken toegankelijk gemaakt op het internet. En daar heb ik ook dankbaar gebruik van gemaakt. Primitief. Zonder God is wat echt waar is en echt goed is, afhankelijk van wat je er zelf van vindt. Zolang je daar niet over nadenkt en gewoon de massa volgt, zoals de meeste mensen om ons heen doen, dan is dat helemaal geen probleem. Je leeft je leven, je staat er eigenlijk niet bij stil, dat er eigenlijk helemaal geen grond is voor wat je goed vindt of waarom je iets doet. En wat maakt dat het goed is? Maar wanneer je depressief wordt of te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt, dan kan het zijn dat de vraag op je afkomt, wat is nou de zin van mijn bestaan? Heb ik het nou goed gedaan of niet? Wat heb ik ervan gemaakt? Je wordt als het ware je eigen rechter. En dan heb je, als je niet zelf ingenomen bent, behoefte aan een waardeoordeel wat grond heeft buiten jezelf. Iemand die zegt tegen jou, ik zie wat je doet. En ik weet, of ik kan je vertellen wat goed is en wat slecht is. Daar hebben we allemaal behoefte aan. Alleen, sinds de secularisatie op gang gekomen is, hebben de mensen zich bevrijd gevoeld van iemand die over hen waakt, over hen kijkt en zegt, hè, en hun beoordeelt. Ze hebben dat van zich afgegooid en denken daarmee vrij te zijn. Maar is dat zo? Ben je dan vrij? Ik ken iemand die echt bij vlagen helemaal wanhopig is op het suïcidale af, omdat niets, en hij is een hele goede denker, hij kan ongelooflijk goed denken, omdat niets wat hij kan bedenken waarom iets goed of slecht is, houvast geeft. Er is altijd wel een reden te verzinnen waarom het één goed is of juist waarom het slecht is. Hij heeft zo'n denkvermogen dat hij dat allemaal kan bedenken. Maar hij wordt er helemaal somber van. En eenzaam. Je kunt op allerlei manieren van alles goed praten of slecht praten. In de mens, als jij je eigen rechter bent, als jij het alleen van jezelf moet hebben, sta je daar alleen voor. Zo is er een toneelstuk geschreven door Arthur Miller. Het heet After the Fall. En de hoofdpersoon, die heeft zijn hele leven met zichzelf, is hij in discussie gegaan over wat is nou goed en wat is nou slecht. En hij probeerde een goede student te zijn. En toen hij vader werd, wilde hij een goede vader zijn. En later had hij een baan en wilde hij een goede werknemer zijn. En daarna wilde hij ook een wijs mens zijn. Maar toen hij bedacht dat degene die eigenlijk in de stoel zou moeten zitten om hem daar te vertellen wat nou werkelijk goed was, dat die stoel leeg was, sloeg de wanhoop in zijn leven toe. Daar gaat het toneelstuk over. Heel veel mensen durven dat niet aan. Maar als je echt bedenkt waar je staat, wanneer het heelal leeg is, leeg en koud, en dat dat je wereld is en dat je op die manier in het leven staat, zonder dat er iets persoonlijks is, zonder dat iemand je kent, of iemand weet wat de normen zijn, wat de waarden zijn, waar je aan moet houden, wat de regels zijn, dan kun je echt in een diepe wanhoop vallen. Maar is dat dan dat denken dat God oordeelt, is dat niet gevaarlijk? Word je daar niet agressief van? Sta je dan niet open voor geweld? Ga je het ook doen? Ga je bij wijze van spreken namens God de strijd aan? Nou, dat is gebeurd in het verleden en gebeurt soms nog. Maar als je het evangelie goed leest, als je het evangelie werkelijk begrijpt, dan zie je dat het heel anders is. Een theoloog, Miroslav Volf, een theoloog uit Kroatië, heeft in de Joegoslavië, in de oorlog daar, de verschrikkingen gezien. Hij kent de cultuur van de Balkan, de cultuur van bloedwraak. En hij hoorde van mensen, hij hoorde ze aan, mensen die hun dorpen waren aangevallen, in brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt. Vrouwen en kinderen verkracht. Wat moet hij zeggen? Wat moet hij zeggen tegen deze mensen die zo gewond zijn en komen uit een gedachtegoed waar wraak vanzelfsprekend is? Wat moet hij zeggen om hun te weerhouden? Ook de broeders en christen, die broeders en zusters die christen zijn. Wat moet je zeggen? Het enige wat hij dan zegt is, wat kan weerhouden van die cirkel van wraak, is het geloof dat God rechtvaardig oordeelt. Wat je leest in Romeinen 12 vers 19, daar zegt Paulus dat God heeft beloofd gezegd, wreek u zelf niet geliefde, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Wij hoeven zelf geen wraak te nemen. Wij hoeven zelf niet te oordelen. Want er is een God, een persoonlijke God, die weet hoe dat moet, die dat wel kan. Want wij kunnen dat niet. Volf zegt dat wanneer je getroffen bent door overspoelend geweld, je juist door het geloof in God, die rechtvaardig oordeelt, in staat bent om zonder geweld te handelen. Wij hebben een oordelende God nodig. Wanneer je gelooft dat er geen oordeelsdag nodig is, heb je dan wel echt nagedacht over, ja, wie je bent als mens in deze wereld? Heb je dan wel echt stilgestaan bij de zin van het bestaan? En wat zin geeft aan het bestaan? Of als je denkt dat oordeel alleen maar leidt tot geweld en onderdrukking en dat we heel goed zonder kunnen, dat het allemaal niet nodig is. Heb je dan ooit echt dat geweld ervaren? Ben je dan door die hel gegaan van zo'n oorlog? Weet je dan wel echt waar je over praat? Want zonder iemand die zegt, die bepaalt en die weet wat goed en slecht is, is er geen hoop op een zinvol bestaan. Is er geen hoop op echte vrede. Als het allemaal niet uitmaakt, als het allemaal niet kan schelen wat je wel of niet doet, als die stoel leeg is, dan is het ook compleet liefdeloos. Nobody cares. Niemand geeft er echt om, uiteindelijk. We hebben een oordeelsdag nodig. Het is de liefde van de Heer die maakt dat het hem wel uitmaakt wat wij doen en hoe we leven. Dat is zijn liefde, zijn betrokkenheid. Tegelijkertijd, er is juist ook geen hoop omdat er een oordeelsdag komt. Ik laat u eventjes in verwarring achter, hoop ik ergens. Want als je in verwarring bent, dan ga je nadenken. Maar we gaan eerst even terug naar de tekst. Want het gaat over, hoe is dat dan met dat oordeel? De leiders van Israël hebben ondanks vele wonderen en tekenen de Heer Jezus, de door God gezonde Messias, afgewezen. Er is veel te zeggen over hoe dat hun verantwoordelijkheid is en tegelijkertijd dat ook al voorzegd was door Jesaja. Maar dat laat ik vanwege de tijd achterwege. In vers 41 wordt Jesaja opnieuw aangehaald en volgens mij gaat dat over hoofdstuk 52 van Jesaja, vers 13. Het gaat over de heerlijkheid van de knecht. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. En dat sluit aan bij het citaat wat er ook al in dat stukje staat van Jesaja hoofdstuk 53. Jesaja heeft de heerlijkheid, de luister van Gods plan en de komst van zijn knecht al gezien. Niet als de komst van degene die met macht en majesteit komt. Zoals ook op andere gedeelten in de psalmen bijvoorbeeld over de Messias geschreven wordt. Maar de eerste komst als de leidende Messias. Laten we eens lezen wat daarover staat in Jesaja 53. En dan begin ik bij vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Tot zover. Hoewel de meerderheid van de leiders hem afwees, terwijl ze wisten wat er in Jesaja stond, terwijl ze wisten dat er ook een leidende Messias, dat hadden ze kunnen weten. Hebben zij die verantwoordelijkheid? Is het hun verantwoordelijkheid dat ze hem hebben afgewezen? Ze deden dat niet allemaal, zien we ook in de staan in Johannes 12. Er waren sommigen die geloofden het wel, ook van de leider. Vele staat er in dat stukje. Maar die daar niet openlijk voor uit durfden te komen. Want ze waren bang om uit de synagoge gegooid te worden en hun positie kwijt te raken. Hier zien we een voorbeeld, dat is even een zijspoor hoor, maar een voorbeeld van hoe het niet moet. Het is duidelijk dat wanneer we de eer van mensen voorrang geven, dat je boven de eer van God, dat je echt belabberd uitkomt. Dat is een belabberd figuur. Slecht voorbeeld. Maar dat is even een zijspoor wat hier zo gebeurt. Maar nu komen we bij vers 44. In dat vers 44 daar staat, Jezus nu riep en zei. En dat woord riep is wel goed om even bij stil te staan. Het is hetzelfde woord als in onder andere in Openbaringen 12 vers 2 staat. Daar staat dat de zwangere vrouw het uitschreeuwde in barensnood. Het woord riep is niet alleen maar dat we even iets roepen, maar er zit een hele lading achter. Ik hoop dat ik binnenkort een zwangere vrouw meemaak, een schoondochter, dat het kindje er komt. Dat is al over de tijd. Maar dat gaat waarschijnlijk wel gepaard met een kreet. En dat kan, dat drukt heel veel emotie uit. Letterlijk, als je naar het Grieks kijkt, dan is het zoiets als een kraai klinkt. Het geluid van een kraai. Dit, vanaf vers 44, is het laatste stukje in Johannes, het evangelie van Johannes, van het optreden van de Heer Jezus. Daarna legt hij heel veel uit aan de discipelen en wordt hij gevangen genomen en daar spreekt hij ook nog. Maar eigenlijk is dit het laatste wat hij verkondigt aan de mensen in de tempel en vooral tegen de leiders. En we gaan het nog een keer lezen. Even kijken waar ik precies was. Jezus riep en zei. En dat deed hij dus niet rustig. Hij deed dat met een enorm appel. Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Maar wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Hoewel de Heer Jezus hier dat verder niet leerstellig uitwerkt, gaat het hier juist ook over dat komende oordeel. En ik zei al, het oordeel van God, daar zitten twee aspecten in. Het is genuanceerd. Het heeft de focus op het hart en het is gebaseerd op wat je weet. De Heer ziet het hart aan. Lezen we in Samuel 16 vers 7. Maar, hoe zit dat nou? Gaat het nou om het hart of gaat het om wat je doet? We hebben hier gehoord net dat het niet, de Heer oordeelt ook, zien we verschillende plaatsen, maar het is zijn woord wat oordeelt. Hoe zit dat nou? In verschillende stukjes in de Bijbel, daar staat bijvoorbeeld in Johannes 5 vers 29, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Daar wordt wat je goed en kwaad doet, dat bepaalt of je leeft of niet. En er zijn in Matteüs 25, misschien kunt u dat wel, ik ga het niet helemaal lezen, maar er zijn allerlei voorbeelden van als je een glas water geeft of als je iemand te eten geeft. Hè, dan lijkt het ook alsof het allemaal om die daden gaat. Hoe zit dat nou? Maar de Heer ziet het hart aan, geloof ik. Want, en de oplossing die zit hem eigenlijk in Matteüs 7, waar duidelijk gemaakt wordt dat het de vruchten, aan de vruchten kun je de boom kennen. Stel je eens drie bomen voor. Een boom waar helemaal geen vruchten aan zitten, zo aan het begin, aan het eind van de lente. Die is wel gegroeid, maar er zitten geen vruchten aan. Een boom waar een paar vruchten aan zitten en een boom die vol met vruchten hangt. Bepalen die vruchten dan de aard van de boom? Zit het in de vrucht wat nou eigenlijk de aard van de boom is? Nee, het zit niet in de vrucht. De vrucht laat zien wat de aard van de boom is. De vrucht die vertelt iets wat, hoe die boom functioneert. En zo ziet de Heer ook het hart aan de vruchten, de daden die eruit komen. Dan kan hij zeggen, goede en getrouwe slaaf, je hebt het goed gedaan. Het gaat om de motieven en de gezindheid waar jij je liefde en aandacht aan geeft. Wat we hier in dit stukje ook heel erg sterk zien is, het woord is wat veroordeelt. We zien dat principe ook terug in Romeinen 1 vers 18 en 19. Daar staat, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft hun immers geopenbaard. De Heer heeft zich ook in de schepping geopenbaard. En geeft mensen een geweten mee. De Heer oordeelt over mensen op basis van wat zij weten. Daarom staat er ook, het woord zal oordelen. Hoe moet je dat nou bedenken. Nou, Francis Schaeffer, misschien kent u hem wel, heeft een fantasie over gehad. Die bedacht en die zei, legde het uit zo van, stel je eens voor dat iedereen een recorder om zijn nek heeft. En die recorder die gaat lopen, die neemt dingen op, op het moment dat je zegt tegen iemand of tegen jezelf, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Of je hoort het zus te doen of je hoort het zo te doen. En dan gaat die recorder opnemen. En die neemt het allemaal op. En dan kom je voor de Heere God te staan bij het oordeel. En God haalt die recorder van je nek af. En die spoelt terug. En zegt, wat je weet, heb je dat gedaan? Doe je wat je weet? Heb je dat gedaan? Dit zijn zo wat principes over wat we weten uit de Bijbel dat God oordeelt. Het gaat om het hart en het gaat om wat je weet. En eigenlijk is dat een heel genuanceerde manier om te oordelen. Ten aanzien van het hart en op basis wat je weet, is eerlijk. Het houdt rekening met waar je geboren bent. Het houdt rekening met de omstandigheden waar je bent opgegroeid, hoe je bent opgegroeid. Het houdt rekening met de mogelijkheden en alles wat je is overkomen. Je wordt nooit overvraagd op die manier. Als het eerlijk gebeurt en God kan je die eerlijkheid wel toevertrouwen. Maar durf jij dat aan? Durf ik dat aan? Als God zo oordeelt om dan met volle vrijmoedigheid uit mezelf daar naartoe te gaan. Ik had het eigenlijk liever gehad dat het gewoon om die daden ging. Om die glaasjes water, om dat eten, om dat kledingstuk. Had ik persoonlijk eigenlijk wel wat veiliger bij gevoeld als het alleen van mij, als het van mij allemaal afhangt. God oordeelt rechtvaardig en heel genuanceerd. Maar eigenlijk voor mij toch eigenlijk wel heel erg eerlijk. Als je allemaal ziet wat er soms in mijn hart zit. Of, wat ik allemaal wel weet, maar wat ik toch niet doe. Zo'n oordeel is een ramp. Voor een gewoon mens, voor een mens alleen. Het slaat de hoop op eeuwig leven bij God in de bodem in. En Paulus die zegt dan ook niet voor niets in Romeinen 3 vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen hoop omdat er een oordeelsdag komt. Van een God die heel genuanceerd, heel persoonlijk oordeelt. En als mens, vanuit je eigen mens zijn, sta je daar met je hart en met alles wat je weet. Gaat die bandrecorder lopen. We hebben helemaal geen hoop, omdat er een oordeeldag komt. Zou je kunnen zeggen. Maar zoals we weten, ik hoef jullie wat dat betreft eigenlijk niks nieuws te willen op dat vlak, leven we tussen twee oordelen. Volgens het volgende vers uit Romeinen 3 staat, en we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van Christus Jezus. Dat is de heerlijkheid waar Jesaja het over heeft. Hij zag de lijdende knecht van de Heer, van God die naar de aarde kwam, om ons van het terechte oordeel te redden. De rechterstoel die mensen soms dan wel behoefte aan hebben, blijkt niet alleen een rechterstoel te zijn, of als die leeg is, dan komt het omdat de rechter naar beneden gekomen is en in de beklaagde bank is gekomen te zitten. Die zit naast jou in die beklaagde bank. Die rechter die een terecht oordeel uitspreekt, stapt vervolgens naar beneden en laat het oordeel over zichzelf komen. We weten het, maar het is zo bijzonder. Er is geen godsdienst, geen filosofie die zoiets heeft. Die zoiets heeft bedacht of verkondigd. Dat is het grote wonder. Dat blijft het grote wonder. Dat de ware liefde van God zit hierin. Niet in wonderen en tekenen zozeer. Maar in de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. In zijn hart. In zijn gehoorzaamheid. Daar zit het wonder. Daar zit de liefde. We kunnen niet zonder het rechtvaardige, genuanceerde oordeel van onze Schepper. En tegelijkertijd overleven we dat oordeel niet, niet uit onszelf. Wat is dat dan bijna onbestaanbaar en ten opzichte van al het andere uniek. Dat die Schepper, de enige ware God, zich laat kennen als een redder. Dat hij zich vernedert en besmet met ons kwaad. Wanneer je dat in geloof aangenomen hebt of aanneemt, dan leef je tussen twee oordelen. Het oordeel wat nog komt en het oordeel wat al geweest is. Ons oordeel is in die zin al geweest. Maar voor de wereld komt het nog. En wij leven daartussen. Zijn we daarin dankbaar, verwonderd, bescheiden, bereid te delen, gevoed met diezelfde liefde, kwetsbaar, snel om te belijden en te vergeven? Dat zijn zo wat woorden die bij mij opkwamen over hoe je daar tussen die twee oordelen zou moeten leven. Uit dankbaarheid. Eigenlijk is het niet een moeten. Het is echt iets wat we van het hart van de Heer Jezus en van zijn gehoorzaamheid mogen leren, kopiëren, nabootsen. Oftewel wat hij door zijn Heilige Geest in ons gaat uitwerken. Zodat we steeds meer op hem gaan lijken en dat willen doen. Het leven tussen die twee oordelen, daar moest ik ook denken wat Paulus erover zegt in Romeinen 12. Vers 1 en 2, ik lees dat voor. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders en ook zusters, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is redelijk van ons om te vragen om God in liefde te dienen, in dankbaarheid te dienen. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden, in vernieuwing van je hart ook. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dat goede en welbehagelijke en die wil van God, dat is onze grond. Dat geeft zin aan je leven. Niet wat leuk en lekker is. Dat is er ook. Daar mag je ook van genieten. Maar het geeft geen zin vol iets. Daar kan je niet op bouwen. Je kan de hele dag 5 feesten en naar festivals gaan en aan de drugs zijn. Het geeft geen grond. Dit geeft grond. En ook in hoofdstuk 14, wil ik een stukje lezen, vanaf vers 7. Ook weer, hè, dit gaat in dit gedeelte, deze hoofdstukken van deze brief gaan over wat er na het oordeel, wat die tijd tussen die twee oordelen, hoe dat in elkaar zit. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, dan sterven wij voor de Heer. En als we dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over de doden als de levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minnigt u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Tot zover. Oh, dat zeg ik nog wel, maar ik wil 12 en 13 ook nog lezen. Zo zal dan ieder van ons voor zich rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar veroordelen en oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Zo mogen wij worden we uitgedaagd om te leven tussen die twee oordelen. Bescheiden lijkt je ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest om veranderd te worden, zodat we lijken op de Heer Jezus Christus. Zijn hart, zijn gehoorzaamheid. Dat mag worden als ons hart, onze gehoorzaamheid. Ik heb overwogen om over de rechterstoel van Christus te spreken, wat hier ook ter sprake komt. En hoewel dat belangrijk is, en kwam het oordelen op zich en ook hoe deze wereld daar tegenover staat ook heel sterk naar voren. Maar voor het rechterstoel van Christus geldt eigenlijk hetzelfde. Als we denken van nou, wat is dat toch van naar, of ik krijg een raar gevoel bij, daar moet ik maar niet meer in verdiepen, moet er maar niet over hebben. Dan doe je jezelf onrecht. Want het maakt uit hoe we leven. Het zou toch verschrikkelijk zijn dat je als je eenmaal christen bent, je zegt, nou ik ben gered, ben genade. Kijk eens, ik mag eeuwig bij God zijn, partyen, feesten. Het doet ertoe hoe je leeft. God geeft daarom. Dat is zijn liefde. Dat is echt zijn liefde. Het doet ertoe hoe je omgaat met jezelf, met je naaste, met de mensen om je heen. Dat geeft grond, dat geeft zin, dat geeft doel, dat helpt ons. Daarin zit zijn liefde. Maar over die rechterstoel van Christus, dat gaat niet om veroordeeld te worden. Het gaat om beoordeeld te worden. Je bent behouden. Niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Maar het gaat om het loon. God wil loon geven aan ons. Hij wil ons belonen. Hij wil zijn liefde kwijt en waardering kwijt. Alleen, dat geldt voor hetgeen wat je in hem gedaan hebt. Door hem gedaan hebt. En als je er meer over wilt lezen, zou je bijvoorbeeld ook 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15 kunnen lezen. Waar staat hoe onze werken worden beproefd door het vuur. Het is niet iets om bang te zijn of te vermijden of om in een kramp te raken. Het is, komt voort uit zijn liefde, zijn betrokkenheid. Tot slot. Ik las het net voor, hè? Vanaf vers 44. Dat wil ik gewoon nog een keer doen. Jezus nu riep en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die mij gelooft, in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben immers niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Serieuze zaak. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. De Heer Jezus laat zichzelf, laat zijn hart, laat zijn gehoorzaamheid zien. Hoe kunnen wij dan stil blijven naar de mensen om ons heen? Als we dit voorbeeld hebben. Amen.